Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder bij Marcus 2 vanaf vers 23. Vorige keer zagen we de Heer Jezus in een huis in Capernaum. Zodra de mensen horen dat Hij er is, stroomt het huis vol. In Marcus zien we voortdurend dat veel mensen zich haasten om naar Jezus te gaan. Als Hij in de buurt is, gaat het als een lopend vuurtje rond. Dan laten de mensen hun bezigheden liggen om Hem te ontmoeten. Dat brengt met zich mee dat het niet altijd makkelijk is om persoonlijk bij de Heer te komen, want andere mensen staan vaak in de weg. 4 mannen, die hun verlamde vriend naar Jezus willen brengen, ondervinden dat ook. Ze kunnen maar niet door de mensenmassa heen komen. Gelukkig geven ze het niet op en ze zoeken gewoon een andere weg. Via het dak van het huis komen ze toch bij Jezus. Bij Transworld Radio voelen we ons soms een beetje als die 4 mannen. Er zijn veel landen waar het niet mogelijk is om binnen te komen en de mensen van de Heere Jezus te vertellen. Maar dankzij de radiogolven die via de lucht ongehinderd binnenkomen in de huizen, worden toch veel mensen in diverse landen met het grote nieuws bereikt. We volgen in Marcus 2 de Heere Jezus verder en we zagen dat Hij met alle geduld de mensen onderwees. Hij riep Levi de tollenaar om Hem te volgen. Opnieuw een man die meteen opstond, zijn geld en inkomen achterliet en meeging met de Heer en Heiland. Een beslissing waar hij ongetwijfeld geen spijt van heeft gekregen. De Heer ging met hem mee naar huis en ontmoette daar andere tollenaars en zondaars. Ze aten zelfs samen. En voor de godsdienstige Joden was dit not done. Maar Jezus laat daarin juist Gods barmhartigheid zien. Hij is immers gekomen om zondaars te redden. Uit het vervolgonderwijs blijkt dat de Heer Jezus duidelijk met iets nieuws komt. De Joodse wetten en gebruiken zijn oud. En de boodschap van redding die Jezus komt brengen, is nieuw. Het zal niet gecombineerd worden met de oude leer.
De vorige uitzending zijn we gekomen tot Marcus 2 vers 23. Op een sabbat, zaterdag, de Joodse rustdag, liep Jezus met zijn leerlingen door de graanvelden. De leerlingen plukten zo nu en dan wat aren en haalden de graankorrels eruit om op te eten. Vers 23 is inhoudelijk verbonden met de vorige versen uit Marcus 2, en wel door de kritiek van de fariseeën. Toen enkele bijbelgeleerden zagen met wie hij de maaltijd gebruikte, zeiden zij tegen zijn leerlingen, schaamt hij zich niet met dat soort mensen te eten? Nu is er weer een nieuwe aanvaring met de Joodse leiders. Op een sabbat liep Jezus met zijn leerlingen door een graanveld. Terwijl ze door het graanveld lopen, plukken de leerlingen aren en eten die op. Hebben ze nu het sabbatsgebod uit het Oude Testament overtreden? De fariseeën vinden van wel. De leerlingen van Jezus hebben op de sabbat graan geoogst en gedorst, en Jezus laat het toe. Hebben de discipelen iets gedaan dat volgens de Joodse wet niet mocht? In Deuteronomium 23, vers 24 en 25 lezen we, van de druiven uit andermans wijngaard mag u net zoveel eten als u lust, maar neem geen druiven mee in een mand of iets dergelijks. Hetzelfde geldt voor andermans koren. U mag met uw hand aren plukken, maar gebruik geen sikkel. Aren plukken met de hand was toegestaan, mits er geen sikkel werd gebruikt. Er was geen sprake van oogsten. Maar de fariseeën hadden hun eigen uitleg van de wet, en daarin werd gezegd dat met deze handeling de wet werd overtreden. Volgens de fariseeën horen de handelingen bij het oogsten en het klaarmaken van de maaltijd. Vanuit Exodus 34 vers 21 onderscheiden de Farizeeën 39 hoofdgroepen van werkzaamheden die op de Sabbat niet gedaan mochten worden. Ze werden door de Farizeeën gezien als overtredingen van het Sabbatsgebod. Zodoende maken de Farizeeën aan de Heer Jezus duidelijk dat Hij zijn leerlingen, volgens hen, van de wet van God afbrengt. Markus 2, vers 24 en 25. Een paar Farizeeën zeiden tegen Jezus: waarom zegt u daar niets van? U weet toch dat het vandaag Sabbat is? Het is een rustdag. Wat zij doen is verboden. Hij antwoordde: heb u nooit gehoord wat David deed toen hij en zijn vrienden honger hadden? In zijn antwoord gaat de heiland niet in op de kritische vraag van de Joodse bijbelgeleerde. Op Joodse wijze beantwoordt hij een vraag met een tegenvraag. De Heere wijst op een vergelijkbare geschiedenis van David. In 1 Samuel 6 staat een geschiedenis beschreven waarin David met een aantal manschappen op de vlucht is voor koning Saul. Deze geschiedenis heeft een aantal overeenkomsten met de situatie in Markus 2. Bij beide gebeurtenissen is sprake van honger. Beide vinden plaats op de Sabbat. En bij beide gaat het om het overtreden van een wetsbepaling. De Heer Jezus wil duidelijk maken dat het niet terecht is dat de Farizeeën David niet veroordelen, maar de zoon van David wel. Markus 2, vers 26 tot en met 28. Hij ging de tempel van God binnen in de tijd dat Abjatar hoge priester was en nam het heilige brood mee. Eigenlijk mochten alleen de priesters dat eten, maar David en zijn vrienden aten het brood toch. De Sabbat is er voor de mensen, niet de mensen voor de Sabbat. Ik, de mensenzoon, beslis wat op de Sabbat wel en niet mag. Op zijn vlucht kwam David langs het plaatsje Nob. In de tijd van David stond daar de tabernakel. Op de Sabbat werden de toonbroden verwisseld, maar daar mochten alleen de priesters van eten. David en zijn mannen kregen het van priester Achimelech te eten. 1 Samuel 21. Opvallend dat de heiland hier spreekt over hoge priester Abjatar. Abjatar was op dat moment geen hoge priester, maar zijn vader Achimelech. 1 Samuel 22. Maar de Heer Jezus zegt niet dat David de broden van Abjatar kreeg. Jezus zegt dat de geschiedenis zich afspeelde in de tijd dat Abjatar hoge priester was. Abjatar was ontsnapt toen zijn vader en de andere familieleden door Saul werden omgebracht. Na deze gruwelijke moordpartij is Abjatar hoge priester geworden. 1 Samuel 30. Zo kan de Heer Jezus verwijzen naar deze geschiedenis met de opmerking dat dit gebeurde in de tijd dat Abjatar hoge priester was. Markus 3, vers 1 en 2. Op een andere Sabbat kwam Jezus weer in een synagoge. Er zat een man met een verschrompelde hand. De Farizeeën hielden hem goed in het oog, om te zien of hij de man zou genezen. Dan zouden ze een aanklacht tegen hem kunnen indienen. Met Markus 3 begint een nieuw hoofdstuk, maar het sluit nauw aan bij het vorige. Weer gaat het over wat wel of niet mag op Sabbat. Bovenal gaat het over het groeiende conflict tussen de Heer Jezus en de geestelijke leiders. In vers 6 loopt het uit op een climax. De synagoge waar het in vers 1 om gaat, is door het woordje weer verbonden met een eerder optreden van Jezus in deze synagoge. En daarmee komen we bij Markus 1, de synagoge van Capernaum. Andere verwijzingen naar een synagoge zijn er niet. Binnenin de synagoge wijst Markus twee dingen aan. Er zit een man met een verschrompelde hand, en de Farizeeën zijn er ook en houden hem goed in het oog. Waarom? De Farizeeën zitten op het puntje van hun stoel om Jezus te betrappen op een overtreding van de wet. Met de constatering van een overtreding kunnen ze hem aanklagen. Dat is voor hen veel belangrijker dan de genezing van de man. Volgens hun interpretatie van de wet mocht op de Sabbat alleen medische hulp tot genezing worden gegeven bij dreigend levensgevaar. Markus 3, vers 3 tot en met 5. Jezus riep de man naar voren. Mag men op de Sabbat iemand helpen? Vroeg hij aan de Farizeeën. Of moet je hem in de kou laten staan? Is het een dag om mensen te redden of een dag om te doden? Maar zij zeiden niets. Jezus keek boos om zich heen, omdat zij zo hard en onverschillig waren, en dat deed hem pijn. Tegen de ongelukkige man zei hij, steek uw hand uit. De man deed het, en zijn hand werd op slag weer gezond. De Heere doorziet de bedoeling van de Joodse geestelijke leiders. Hij roept de man naar voren. Dat is in het midden van de synagoge, waar de sprekersplaats zich bevond, en stelt de vraag aan de Farizeeën. Met de vraag komt de Heer op de kern van Gods oorspronkelijke doel, waarvoor hij de Sabbatdag aan Israël had gegeven. De Farizeeën zijn slechte verliezers. Ze geven Jezus geen antwoord. Jezus keek boos om zich heen. Een beeld dat wij niet vaak van de Heer Jezus hebben. Hier blijkt dat Jezus ook boos kon worden. Het Griekse woord voor boos geeft aan dat het niet gaat om een plotselinge opwelling, maar een diepe, bedroefde boosheid in verband met de hardheid en onverschilligheid van de Farizeeën. Tegen de ongelukkige man zei hij, steek uw hand uit. De man deed het en zijn hand werd op slag weer gezond. Dan blijkt dat zij de constatering van een overtreding bij Jezus belangrijker vinden dan de genezing van de hand van de man. Markus 3, vers 6. De Farizeeën liepen meteen de synagoge uit en gingen naar de leden van de partij van Herodes om met hen te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen. Met de genezing van de man op de Sabbat heeft Jezus zich nu openlijk tegen hun wetsregels gekeerd. Op overtreding van het Sabbatsgebod stond de doodstraf, Exodus 31. Nu kunnen ze een aanklacht tegen Jezus indienen. Markus 3, vers 7 en 8. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer. Er liepen heel veel mensen achter hem aan. Die kwamen uit Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, van de andere kant van de Jordaan, en ook uit de omgeving van Tyrus en Sidon, want de dingen die hij deed, waren wijd en zijd bekend geworden. Na de conflicten tussen de Heer Jezus en de Joodse leiders, trekt Jezus zich nu tactvol terug. Niet omdat hij bang is, maar, zoals hij zelf zei, het is mijn tijd nog niet, Johannes 2, vers 4. Veel mensen volgen hem naar het meer van Galilea. Uit het feit dat de mensen van ver komen, blijkt dat het nu geen Sabbat meer is. De verzen 7 tot en met 12 vormen een voorbereiding op de verzen 13 tot en met 19, de aanstelling van de 12 leerlingen van Jezus voor een bijzondere bediening. Markus 3, vers 9 en 10. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot in de buurt moesten houden voor het geval de menigte te veel zou opdringen. Ieder die iets mankeerde, probeerde hem aan te raken. Het was een grote volksoploop, want er werden die dag velen door hem genezen. Jezus is niet op de vlucht gegaan voor de Joodse leiders. Hij blijft midden tussen de mensen, en ieder die iets mankeerde, probeerde hem aan te raken. Zo groot was de nood onder de mensen. Het was een grote volksoploop, want er werden die dag velen door hem genezen. Markus 3, vers 11 en 12. Wanneer mensen met boze geesten hem zagen, vielen zij voor hem op de grond en schreeuwden, u bent de Zoon van God! Maar hij zei telkens weer, dat zij niet mochten zeggen wie hij was. Zelfs de boze geesten herkenden hem als de Zoon van God. De Joodse leiders zagen in Jezus een godslasteraar, die de dood moest sterven. Zij hebben hem niet herkend als de Zoon van God. De boze geesten moesten in Jezus hun meerdere erkennen. U bent de Zoon van God. Ook vandaag zijn er mensen die de vorst van de duisternis aanbidden en vereren. Helaas ook veel jonge mensen die zich bezighouden met boze geesten en hekserij. Bevrijding van deze machten en van Satan is alleen te vinden bij Jezus Christus. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Colossenzen 2 vers 15. Markus 3 vers 13 tot en met 15. Later ging hij het gebergte in en riep bij zich wie hij zelf wilde. Hij wees een vaste groep van 12 leerlingen aan, die hij apostelen, gezanten, noemde. Die zou hij erop uitsturen om de mensen Gods plan bekend te maken. Zij zouden de macht krijgen om boze geesten te verjagen. Het doel waarvoor Jezus deze 12 een speciale aanstelling geeft, is tweeledig. Ten eerste, opdat zij met en bij Jezus zouden zijn en zo door hem onderwezen, toegerust en voorbereid konden worden. Het tweede doel was, dat hij hen erop uit zou sturen om de mensen Gods plan bekend te maken. Daarbij ontvangen zij volmacht en autoriteit om de zieken te genezen en boze geesten te verjagen. Wat de leerlingen moesten doen, wordt door Marcus niet meegedeeld. Het is wel te vinden in Matteüs 10. Markus 3 vers 16 tot en met 19. Die mannen heten Simon, Jezus gaf hem ook de naam Petrus, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, Jezus gaf hun de bijnaam Boanerges, zonen van de donder, Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de Zeloot en Judas Iscariot, de man door wie Jezus later werd uitgeleverd. Dat Petrus, Jacobus en Johannes als de eerste drie worden genoemd, zal zijn omdat de Heer Jezus met hen de nauwste band heeft gehad. Alleen van hen lezen we dat Jezus hun een bijnaam gaf. Markus 3 vers 20 en 21. Jezus ging een huis binnen en weer stroomden de mensen van alle kanten toe. Het huis liep zo vol, dat hij en zijn leerlingen niet eens de kans kregen om te eten. Zijn familie, die dit hoorde, ging er naartoe om hem te halen. Hij weet niet meer wat hij doet, zeiden zij. Het begin van vers 20 kan vanuit het Grieks ook worden vertaald met en zij komen, hij komt, in huis. Dat wil dan zeggen, Jezus en zijn leerlingen kwamen thuis. Marcus laat zien hoe druk de Heer Jezus is. En weer stroomden de mensen van alle kanten toe. Het huis liep zo vol, dat hij en zijn leerlingen niet eens de kans kregen om te eten. Zelfs door zijn eigen familie wordt Jezus niet goed meer begrepen. Zijn familie, die dit hoorde, ging er naartoe om hem te halen. Hij weet niet meer wat hij doet. In het vervolg zullen we zien dat zij niet de enige zijn die Jezus niet begrijpen. Markus 3, vers 22 tot en met 26. Enkele bijbelgeleerden, die uit Jeruzalem waren gekomen, merkten op, Beelzebul, de leider van de boze geesten, zit in hem. Die geeft hem macht om boze geesten te verjagen. Jezus riep hem bij zich en maakte de volgende vergelijkingen. Hoe kan de duivel zichzelf nu wegjagen? Een land waar verdeeldheid heerst, gaat ten onder. Een gezin waar men elkaar niet kan verdragen, gaat stuk. Als Satan, de duivel, tegen zichzelf vecht, blijft er niets van hem over. Naast de familie van Jezus, vers 21, wordt er nu een tweede groep mensen genoemd, die door hun reactie laten blijken dat ze het werk van Jezus ook niet begrijpen of erkennen. Nu zijn het bijbelgeleerden die speciaal uit Jeruzalem zijn gekomen. Als een soort officiële delegatie zijn ze afgedaald van Jeruzalem, zo'n 760 meter boven de zeespiegel, naar Capernaum, zo 210 meter beneden het peil van de Middellandse Zee. Ze hebben hun theologische oordeel al geveld. Zij houden hem voor iemand die is bezeten door de overste van de boze geesten. De naam Beelzebul betekent waarschijnlijk Heer des Huizes. Met Beelzebul wordt Satan bedoeld als de gebieder van het rijk van de duisternis. Dat Beelzebul de overste van de demonen is, blijkt onder andere ook uit Matteüs 12, vers 24. Het punt van kritiek van de bijbelgeleerden op Jezus is dat hij bezeten is in de hoogste graad. Het is volgens hen de overste van de demonen die aan Jezus de kracht geeft om demonen uit te drijven. Maar Jezus zegt dat hij de duivel niet kan uitwerpen door de kracht die hij van de duivel ontvangt, om de eenvoudige reden dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is ten onder gaat. Markus 3, vers 27 tot en met 30. Als u het huis van een sterke man wilt binnengaan om zijn spullen weg te halen, moet u hem eerst vastbinden. Dan pas kunt u zijn huis leeghalen. Ik wil u dit zeggen. U kunt vergeving krijgen voor alle zonden die u hebt gedaan, zelfs voor elke vorm van belasteren. Maar wie de Heilige Geest belastert, zal nooit vergeving krijgen. Die zonde blijft eeuwig bestaan. Dit zei hij, omdat ze hadden gezegd dat hij bezeten was door een boze geest. Jezus maakt duidelijk dat hij sterker is dan Satan. In de versen 27 tot en met 30 gaat hij in op het feit dat het oordeel van de bijbelgeleerden en van alle die gekomen zijn om zijn werk te stoppen, verkeerd is. Jezus maakt duidelijk dat de zonde die ze hiermee begaan zeer ernstig is. Met het "Ik wil u dit zeggen" spreekt de Heiland hen toe met goddelijk gezag en autoriteit. Wij weten dat de vergeving van alle zonden spreekt van de genade van God. Genade die wordt geschonken op grond van het verzoenend sterven van de Heer Jezus Christus zelf. Daarnaast is er voor de zondaar de voorwaarde dat hij berouw heeft en zijn zonden belijdt. In deze verse noemt Jezus speciaal de zonde van het belasteren, het bewust aantasten van iemands eer en goede naam door smaad. Dat is wat de bijbelgeleerden tegen hem hebben gedaan. Zij zeggen, het werk van Christus komt niet van God, maar van de duivel. Dat bewust doen is een onvergeeflijke zonde. De zonde tegen de Heilige Geest is bewust het werk van de Heere God toeschrijven als zijnde werk van de duivel. Met meer kun je de Heere God niet beledigen. Jezus zegt, maar wie de Heilige Geest belastert, zal nooit vergeving krijgen. Die zonde blijft eeuwig bestaan. Markus 3 vers 31 tot en met 35. Zijn moeder en zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten hem roepen. Ze bleven zelf buiten staan. De mensen, die om hem heen zaten, zeiden, uw moeder en uw broers en zusters staan buiten. Zij willen u spreken. Hij antwoordde, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij keek de kring rond en zei, kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder. Hier zien we dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, dichter bij hem is dan zijn natuurlijke moeder en broers, toen hij nog op aarde leefde. De mensen die rondom hem zitten, noemt de Heer Jezus mijn moeder en mijn broers. Hier spreekt hij over een familierelatie die niet is gebaseerd op bloedverwantschap, maar op geestverwantschap. Zij die in hem geloven, worden door Jezus vaker broeders genoemd. Uit het feit dat de Heer Jezus dit antwoord geeft op zijn eigen vraag, blijkt dat hij de relatie met zijn geestelijke familie belangrijker vindt dan de vleeselijke familieband. Matteüs 10, vers 37. In het slot van Marcus 3 legt de Heer Jezus uit wie deze geestelijke familierelatie met hem hebben. Dit geldt voor ieder die doet wat God wil. Die wil van God houdt in het horen en doen van de woorden van God. Lucas 8. Het belangrijkste aspect daarvan is gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Dit houdt dan ook in dat gelovigen door wedergeboorte als kind van God worden aangenomen. Johannes 1. Dan is de Heere God voor een gelovige de Vader in de hemel en wordt de gelovige zijn geestelijk kind. De woorden mijn zuster en mijn moeder houden in dat Jezus ook de aanwezige vrouwelijke volgelingen betrekt in deze geestelijke familieband. Hierbij maakt hij geen onderscheid op grond van geslacht. Galaten 3 vers 28. Belangrijk is een persoonlijke en oprechte relatie met God te hebben. Dat is mogelijk geworden door Jezus Christus, door hem te aanvaarden en te ontvangen als uw persoonlijke redder en verlosser. Immers, daardoor wordt een mens een kind van God. Door hem zijn we nieuwe mensen geworden en mogen elkaar in hem broeders en zusters noemen. Het brengt ons wonderlijk dicht bij hem en bij elkaar. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van Marcus 3. In de volgende uitzending gaan we verder met Marcus 4 vers 1 tot en met 41. Leest u het alvast een keer door?
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.